Goedemorgen, gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis of elders. Hartelijk welkom in deze dienst. Een speciaal welkom voor diegenen die misschien meegenomen zijn door iemand anders om hier van onze kerk te proeven. Heel hartelijk welkom. Voorganger vanmorgen is dominee Daniel Timmerman. Er is vandaag Kids Praise voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Anders dan in sommige roosters stond, is er geen tienergroep 1, maar wel tienergroep 2. Mijn naam is Petra Pelleboer. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan dominee Timmerman en ik hiervoor in de kerk. Dan bent u van harte welkom met vragen of opmerkingen. Wanneer u graag samen met iemand wilt doorpraten of bidden, is daarvoor gelegenheid achter in de kerk in de stilteruimte. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. Dus ook daar van harte welkom. De toetsenist vanmorgen is Jaap Mulder en ook de band is er voor de muzikale begeleiding. We zingen nu eerst Hemelhoog 707. Met open armen en na een moment van stilte beleiden we onze afhankelijkheid van God. Daarna mogen we zijn groet horen. Vervolgens zingen we uit de nieuwe psalmbereiding, psalm 100, vers 1 tot 3, juich alle volken voor de Heer. Namens de kerkraad wens ik u allemaal een gezegende dienst.
Thank you. Ja, zo hebben we elkaar welkom geheten, welkom gezongen in het huis van God. Dit stukje van waar God woont op aarde. Welkom. En we willen beginnen met een moment van stilte. Hoe goed is het om in de drukte van het leven met alle lawaai van buiten en van binnen even echt stil te worden. Laten we dat doen. En laten we nu met de woorden die op de beamer verschijnen uitspreken dat we onze hulp van God verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Met genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Juich alle volken voor de Heer. Psalm 100, vers 1 tot en met 3. Verzen uit een van de psalmen met jullie delen. Psalm 36. We zongen net over de liefde van God. Psalm 36 zegt: hoe kostbaar is uw liefde, God? In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Ze laven zich, ze doen zich te goed aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugde. Want bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij licht. Hoe kostbaar is uw liefde, God? Psalm 36. Laten we God bidden en deze dienst aan hem toevertrouwen. Goede, liefdevolle God. Wat een kostbaar geschenk geeft u ons. Dat u van ons houdt. Om wie wij zijn. En ondanks wat wij ervan maken. Hoe kostbaar is uw liefde, God? En wij schuilen vandaag bij u. Zoals kuikens schuilen onder de vleugels van de moeder. Zo schuilen we bij u vandaag. Wij danken u dat u ons aan elkaar geeft en dat u ons samenbrengt. Dankzij Jezus, uw Zoon. Wij prijzen u om Jezus, die voor ons stierf en die voor ons leeft. Halleluja, glorie voor u. Wij vragen u om licht. Zoals het licht van deze heerlijke nazomerse zondagochtend ons verlicht, zo vragen we u om het licht van binnen, van uw geest, zodat door uw licht onze ogen van binnenuit opengaan en wij uw licht mogen zien in ons leven. We nu jong zijn of oud, of ergens tussenin. Schenk ons uw licht. Heer, wilt u erbij zijn? Hier in de kerk, bij de kidsprees, bij de kinderen bij de oppas en de mensen thuis. Bij heel uw volk op deze aarde. In Jezus' naam. Amen. Kidsprees, ik noemde het al even. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 tot en met 3, dat zijn groep 1 tot en met 6 van de basisschool zo'n beetje, mogen nu naar hun eigen plek toe gaan. Hele fijne tijd, tot straks. En niet te vergeten de tieners van tienergroep 2 natuurlijk. Zo. Nu bijna nog vergeten. We gaan nu luisteren naar de 10 woorden van het verbond van God, maar dan toegesneden op ons leven als volgelingen van Jezus. En daar antwoorden we op met lied 168 uit onze eigen bundel. Ik wacht nog eventjes of iedereen hierachter ook zijn plekje gevonden heeft. Ik lees de 10 woorden van Gods verbond in de versie van Tim Keller, die mij altijd helpt om de 10 geboden dichtbij te brengen. We hebben hem al vaker gehoord. Het is een versie in vraagvorm. Bij het eerste gebod: geen andere goden. Welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen me meer in beslag dan God zelf? Bij het tweede gebod, geen beeld van God maken. Ken ik God zo en aanbid ik hem zoals hij zich bekend maakt in de Bijbel? Of pas ik mijn beeld van God aan zoals ik hem wil hebben? Eerbied voor de naam van God. Als ik zeg christen te zijn en de naam van Jezus draag, leef ik daar dan ook naar of ben ik schijnheilig geweest in een bepaald deel van mijn leven? Over het heilige van de zevende dag, geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? Respect voor vader en moeder, heb ik mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik geven kan. Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, aan bitterheid, aan wrok. Heb ik slecht gedacht over mensen. Geen overspel. Ben ik intiem geweest met een ander of heb ik mijn gedachten toegestaan om plezier te hebben in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn partner? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of spullen ontnomen die niet van mij zijn? Geen vals getuigenis spreken. Ben ik integer geweest? De afgelopen week heb ik mijn beloftes gehouden. Heb ik eerlijk gesproken? En bij het tiende gebod niet begeren de vraag, ben ik in staat om God echt te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp? En als dan Jezus gevraagd wordt, waar gaat het nou om? Wat is nou het belangrijkste in al die geboden? Dan zegt Jezus met woorden die ook uit het Oude Testament komen, heb God nou lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat is de kern, dat is de basis van al deze geboden. En omdat we bij onszelf wel weten dat we vaak onder de maat blijven van deze woorden, willen we dat nu uitzingen met lied 168, met onze eigen bundel.
Schaamte, juichen wij voor u. Heel uw werk door ons vertreden, klaag ons mensheid aan bij u.
We zijn bezig met de reis van ons leven. Een project waar we een aantal zondagen achter elkaar bezig zijn met het thema verbinding. En vandaag gaan we in de Bijbel luisteren naar misschien wel de bekendste reizigers uit de Bijbel. Er wordt in de Bijbel heel veel gereisd. Er staan heel veel verhalen over Israël op reis. Over Jezus met zijn discipelen op reis. Over de Emmausgangers op reis. We hebben de naam van ons gebouw is ontleend aan reizigers. De Emmauskerk, de Emmausgangers. Maar misschien wel de bekendste reizigers in de Bijbel. Dat zijn Abraham en Sarah. Ik wil nu Truus Mulder uitnodigen om voor ons voor te lezen over het leven van Abraham en Sarah uit Hebreeën 11.
voorbeeldig geloof. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Gaan we verder in vers 8. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van het leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar het vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En hij heeft voor hen een stad gereed gemaakt.
We gaan nu zingen het lied van de maand, waarmee we God vragen dat hij ons door deze dienst en ook door deze woorden Christus laat zien. Zijn liefde laat zien. We zingen Laat ons Christus zien, lied 486. Toen ik zo over Abraham en Sara nadacht en ook over de tekenis van wat er over hen in de Bijbel staat voor ons, bedacht ik me, vroeg ik me eigenlijk af, in hoeverre wij ook van die reizigers zijn. En ik wilde eigenlijk beginnen met een kleine peiling. Er zijn hier mensen die geboren zijn in Eindhoven of deze regio. En er zijn die mensen later in hun leven komen wonen. En mag ik nou eens even vingers zien en kijk ook even om je heen. Mag ik om te beginnen vingers zien van mensen die hier in Eindhoven en omgeving zijn geboren. Nou, dat zijn er aardig wat, maar niet de helft. De vingers van degene die buiten deze regio zijn geboren. Ja, dat is toch echt wel de meerderheid. Kijk. Wel boeiend om te zien. Nou, nog eentje. Wie is er in Nederland geboren? En wie komt uit het buitenland of heeft een aanzienlijk deel van, of een deel, een tijdje in het buitenland gewoond? Dus niet voor vakantie of zo, maar echt in het buitenland ook gewoond. Nou, dat zijn er ook best een boel. En nou, ik vind dat ook goed om te weten van dat reizen en op weg zijn. Dus sommigen van ons die zijn echt verworteld met deze plek, met deze omgeving. Maar er zijn ook velen van ons die weten dus wat Abraham en Sara meemaakten. Op reis gaan, op weg gaan en in een onbekende omgeving je moeten settelen. Nou, dat als inleiding voor de preek. Het gaat over geloven. Dan zou je denken, ja, dat gaat in de kerk altijd over geloven. Maar zoals voetballers niet altijd bezig zijn met die bal. Hoe ziet die eruit en van welk materiaal is die gemaakt. Maar we gaan gewoon spelen. Zo zijn we ook niet altijd bezig met wat geloven nou precies is. Maar vandaag nodigt Hebreeën 11 ons uit om dat wel te doen. Om als het ware even die bal in handen te nemen en te kijken. Oh, wat is dat eigenlijk? Wat is geloven eigenlijk? Wat is het dat mensen ertoe beweegt om op zondag wat eerder uit bed te gaan en naar een gebouw te gaan en daar mensen te ontmoeten en dan te zingen en te praten tegen iemand die je niet ziet? Wat is dat, geloven? Er zijn allerlei definities te geven van geloven, er zijn boeken vol over geschreven. Vandaag lazen we vanuit Hebreeën 11... misschien wel de bekendste definitie van geloven volgens de Bijbel. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen en het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Nou, dat is een stevige voor de zondagochtend. Met andere woorden, staat hier. Stel je voor, iemand zegt, ik weet gewoon dat er iemand is daarboven. En ik heb gewoon vaste hoop dat het met dit leven niet eindigt. En dat er eeuwig leven is. En als iemand anders dan vraagt, oh, hoe weet je dat dan? Tja, dat geloof ik. Het geloof is de grondslag, het fundament voor wat ik hoop. En het is voor mij het bewijs voor wat ik niet zie. Weet je, dat is iets van een cirkel. Ik geloof het omdat ik geloof. Er zijn wel mensen die zeggen, en het ook wel tegen mij hebben gezegd, ik vind dat zo bijzonder dat jullie geloven. Ik wou dat ik het kon, echt waar. Ik wou oprecht dat ik het kon, maar ik vind dat zo ingewikkeld. En ik spreek ook wel mensen die zeggen, ja, ik geloof. En soms vliegt het me aan en ik denk van, hoe kan dit nou? Dat is toch helemaal niet logisch? En toch geloof ik het. Nou, daar hebben we het over. Over geloven. Maar dan niet op een theoretische manier. Die stevige woorden uit Hebreeën 11 over bewijs en grondslag. Die nodig ons uit om daar eens flink theoretisch over na te denken. Je kunt daar vanuit de psychologie naar kijken en de filosofie. En ik weet dat er ook mensen zijn onder ons die dat mooi vinden, uitdagend. Maar dat pad gaan we niet volgen vandaag. Omdat het pad van Hebreeën 11 een andere kant op gaat. na die openingswoorden over grondslag en bewijs gaat het in vers 2 opeens over mensen. Mensen van lang geleden, dat wel, maar toch ook gewoon mensen zoals u en jij en ik. Mensen die leven en ervaringen hebben en in hun leven geloven en geloof handen en voeten geven. En dan kijken we vandaag dus naar Abraham en Sara. Met als doel dat we iets beter begrijpen wat geloven is. Ik wil 3 dingen laten zien over geloven. En ik hoop en bid dat we in deze dienst ook allemaal een stap in geloof zetten. En als het ware dus met Abraham en Sara die reis gaan. Misschien een eerste stap, een vervolgstap. Dat we met hen mee reizen. De weg van geloof. Abraham en Sara. Abraham en Sara leefden zo'n bijna 4000 jaar geleden in Haran, in wat nu Turkije is, waar ze zich hadden gevestigd met hun familie. Ze hadden daar waarschijnlijk een huis, ze hadden daar bezittingen, ze hadden daar hun netwerk. Maar dan opeens horen ze een stem, de stem die ze herkennen als de stem van God, die zegt: kom op Abraham en Sara, op reis. Jullie moeten op weg gaan naar het land dat ik jullie zal wijzen. Ik vertel nog niet welk land dat is, dus ga maar gewoon alvast onderweg. Gelukkig hoefden ze toen nog geen tickets te boeken, want ja, dat is een beetje lastig om een ticket te boeken voor, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waarheen. Ze gingen op reis, pakten hun spullen in, zorgden voor tenten en gingen op weg. De reis van hun leven was dat. En stel je voor, Abraham was 75 jaar. Als je 75 bent in de Emmerskerk, dan krijg je een plek in de verjaardagsrubriek voor senioren. Abraham, die kreeg van God de opdracht om zijn boeltje op te pakken en opnieuw te beginnen. Zonder te weten waarheen. Heftig. Wat zou u doen? Wat zou jij doen? Kunnen wij leven met onzekerheden? Zouden wij op weg gaan? Toen ik erover nadacht, bedacht ik me dat we daar eigenlijk wel eens over zouden kunnen hebben. Omdat ouderen vandaag de dag ook vaak onzekerheden hebben. Hoe zal dat zijn met de zorg? Is er nog wel zorg? Zullen er mensen zijn die naar me omkijken? En jongeren hebben ook onzekerheden. Hoe zal dat gaan met studie? Heb ik daar wel geld voor? Kan ik wel een baan vinden? Kan ik wel een huis kopen? Eigenlijk zijn wij wat dat betreft, of we nou jong zijn of oud, best wel, staan we wel op gelijke voet met Abraham en Sara. Het zou mooi zijn in het kader van verbinding om het daar eens met generaties over te hebben. Omgaan met onzekerheden. Het bijzondere van Abraham en Sara is dat ze het doen. Ze gaan gewoon op weg. Gehoorzaam gaan ze, daar valt de nadruk op. Abraham gehoorzaamde God en ging op weg. Hoe kan dat? Dat ze met onzekerheid kunnen dealen. Nou, om dat te ontdekken moeten we nog een klein stukje verder meereizen met Abraham en Sara. Dit echtpaar maakte niet alleen letterlijk een reis in tenten op weg naar uiteindelijk wat nu Israël is. Ze maakten ook een reis in hun relatie. Een reis die begon op een trouwdag. Een reis waarbij ze maand na maand uitzagen naar een kindje. Maar een reis die ergens was geëindigd in het verdriet van de constatering: dat zal ons niet gebeuren, want ze waren te oud geworden. Dat is een reis die ook mensen in onze gemeente en in onze omgeving moeten afleggen. Vaak in stilte, want we hebben het er niet zo vaak over. En terwijl in je omgeving je generatiegenoten het hebben over de kinderen of over de kleinkinderen, weet jij niet zo goed wat je moet zeggen. Die reis. En het verdriet daarvan. Abraham en Sara kenden dat. En ze zullen het ergens op hun reis misschien hebben weggestopt. Of het een plek hebben gegeven op de een of andere manier. Maar dan is daar nu die stem van God die onrust brengt. En zegt, ik ga van jullie een groot volk maken. Ja, jullie zullen zelf een kindje krijgen. Ondanks jullie hoge leeftijd. Natuurlijk onvoorstelbaar. Dat is natuurlijk belachelijk. Sarah 90 jaar, Abraham bijna 100. Belachelijk, ik gebruik dat woord met opzet. Omdat Abraham en Sarah, hun eerste reactie toen God dat zei, was lachen. Belachelijk. Ook dat staat in de Bijbel. Ook dat krijgt een plek. En ik vind dat mooi en belangrijk. Dat de boodschap van God, de woorden van God, kunnen soms zo vreemd zijn. Zo ontregelend. Ook zo niet passend in hoe wij het leven ervaren en hoe het gaat. Dat de eerste reactie soms is van, dit kan toch gewoon niet. Dit is absurd. De Bijbel laat ruimte voor skepsis. Voor het gelach van Abraham en Sarah. En tegelijk, God geeft wel weerwoord. Zijn reactie uiteindelijk aan Abraham is in Genesis 18. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Zou de God die zelf al die melkwegstelsels geplant heeft in het heelal. Die zelf het leven heeft bedacht en DNA-structuren heeft geweven. Zou hij niet buiten zijn eigen natuurwet te kunnen stappen en iets nieuws doen? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Geloven is opengaan voor de mogelijkheid van het onmogelijke. Dat het dan toch zou kunnen, omdat God het kan. En Abraham en Sarah gingen daarom de weg van het geloof. Ze vertrouwden op God, ze hadden elkaar lief en kregen een kindje met een naam als een lach, Yitzchak. Hij lacht, Isaac. Geloven, zegt Hebreeën 11, is vertrouwen op Gods belofte. Ook al gaat die belofte over dingen die je niet snapt en die ook onmogelijk lijken. Sarah werd zwanger, staat er, omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Dat is mijn eerste antwoord op de vraag vandaag. Wat is nou geloven? Geloof is niet een theorie. Ook niet alleen maar een gevoel. Geloof is vertrouwen op God die ons zijn beloften geeft. Dus dienst zit boordevol met beloftes. De Bijbel staat boordevol beloftes. Genade. Vergeving. Vrede. Voor jou. Van God. Ik wil jou lief hebben, ik wil jou omarmen, jou aanvaarden als mijn kind. Ik wil je vernieuwen, ik wil jou voor eeuwig een plek in mijn nabijheid geven. Dat beloof ik jou, zegt God. Dat beloof ik jou. En geloven is dan dat je, zoals Sarah zegt, ik snap het echt niet. Ik snap er lang niet alles van. Maar het zijn zulke mooie, vreemde en mooie woorden. En de God die het mij zegt, hij is zo werkelijk en zo goed. Ik geloof het. Ik ga daar mijn leven op inrichten. Vertrouwen op wat hij belooft. Dat is het eerste. Geloof is vertrouwen op wat God je belooft. Ik kwam er niet meer aan toe om daar een mooie sheet van te maken, maar we proberen het gewoon maar even met een kapstokje te onthouden. Drie dingen van geloven, dat was het eerste. Nou, we zijn allemaal weer wakker. Geloven is vertrouwen op wat God belooft. Geloven is ook loslaten. En we zijn deze weken in ons gemeenteproject bezig met verbinden. En toen ik over dit verhaal nadacht, dacht ik, oh help, waarom heb ik dit nou uitgekozen? Want dit gaat helemaal niet over verbinden, dit gaat over loslaten. Dus het is eigenlijk een heel ander onderwerp. Maar ja, in tweede instantie... En misschien is dat ook wel mijn vak dat ik alles aan elkaar praat, maar... ik ben het serieus. Misschien is dat ook wel de voorwaarde om je echt te verbinden met God en met elkaar. Dat we ook dingen loslaten. Is het geen tegenstelling? Heb je loslaten nodig om te kunnen verbinden? In het leven van Abraham en Sarah is dat heel concreet. Ze moeten loslaten hun huis... Dus hun familie, hun vaste toekomstbeeld, hun netwerk, en op weg gaan naar iets onbekends. Zekerheden loslaten. Jezus in het evangelie is niet minder concreet als het gaat om loslaten. Toen hij zijn eerste volgelingen riep, zei hij: kom op, achter mij aan, laat je boot, je bedrijf achter je, je familie achter je en volg mij. En later zegt hij: als je mijn leerling wil zijn, als je bij mij wil horen, nou, wees dan bereid te offeren, neem je kruis op je. En laat mij je agenda bepalen en zet je eigen agenda op nummer 2. Geloven betekent dingen loslaten waar we naast God of misschien in plaats van God ook ons aan vasthouden en op willen steunen. Misschien onze gehechtheid aan onze woonplek, onze spullen, ons geld. Misschien ons vertrouwen op onze gezondheid. Ik spreek wel eens mensen die zeggen: juist in een crisis van een ziekte moet ik weer echt op zoek naar wat is nou mijn basis, mijn houvast. Misschien loslaten onze hang om onszelf te redden, om zelf de controle te houden over ons leven, om regie te hebben over de toekomst. Ook al is dat zo sterk in onze samenleving aanwezig, ik denk ook aan jongeren en studenten. Je moet al vanaf heel vroeg moet je jezelf plannen en keuzes maken en moet je zelf je toekomstbeeld ontwerpen. En vaak is dat ook gewoon heel lastig, want je hebt zoveel om te kiezen. Maar de Bijbel nodigt ons uit, laat dat nou los en leg dat nou in Gods hand. Leg al die zekerheden nou bij Hem. Vertrouw op Hem. Loslaten. Loslaten van de dingen die we zelf in handen menen te hebben. Maar ook loslaten van de dingen waarvan je denkt: ja, maar dat kan ik niet. Of dat is niet mogelijk. Loslaten van je onzekerheden. Zoals Sarah en Abraham de zekerheid van hun kinderloosheid mochten en moesten leren loslaten. En opnieuw leerden hopen. Zoals iemand die na een ongeluk opnieuw moet leren lopen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Zou het dan toch kunnen? Zo leert het goede nieuws van Jezus ons om ook onze pijn en onze teleurstellingen los te laten. Al die keren dat je denkt: ja, maar dit wordt nooit weer wat met mij. Dat kan ik echt niet. Of ik heb het nu zo verknald. Nee, dat maak ik nooit meer goed. Of die zekerheid die we denken te hebben. De dood, dat is het einde. Dat is de enige zekerheid die je hebt. Dan is het afgelopen. Het goede nieuws van Jezus zegt: laat ook die zogenaamde zekerheden los. En leer weer te hopen. Leer weer te lopen op de weg van de hoop. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Als we horen dat God zijn zoon opwekt uit het graf. Zou dan iets onmogelijk zijn? Zou dan er iets zijn wat hopeloos is? Nee, toch? Het goede nieuws van Jezus leert ons om onze zekerheden los te laten. En opnieuw te hopen. Dat is het derde. Geloven, vertrouwen op Gods belofte. Geloven, loslaten van wat dat vertrouwen in de weg staat. Of dat nou zijn de dingen die we kunnen, of juist waarvan we denken: dat kan ik echt niet, dat is onmogelijk. En dan hopen. Dat is het laatste wat ik uit Hebreeën 11 naar voren wil halen. Het wordt in Hebreeën verbonden met het beeld van een stad. Abraham en Sarah die gingen weg uit een stad, een stadje. Handelsstad, Haran. En gingen op weg. Waar gingen ze naartoe? En ze gingen naar een land. Maar daarvan wordt gezegd: in dat land hadden ze eigenlijk alleen maar tenten. Ze hadden daar geen eigen stad. En op het eind kocht Abraham een klein stukje grond om zijn lieve Sarah te begraven. Maar dat was ook alles. Verder hadden ze daar niks. Maar, zegt Hebreeën, eigenlijk waren Abraham en Sarah niet alleen maar op weg naar Israël. Ze waren op weg naar een stad. Een andere stad. Een stad die stevig staat. Die altijd blijft. Die door God zelf is ontwikkeld. En is gebouwd. En daar gingen ze naartoe. In het Bijbelboek Openbaring wordt het plaatje van die stad nog verder ingekleurd. De stad wordt daar het hemels Jeruzalem genoemd. Een stad die neerdaalt op de aarde. Een plaatje waarmee bedoeld wordt dat God weer op aarde komt wonen. Zoals hij in het begin wandelde in de tuin met Adam en Eva, zo komt hij straks zelf naar deze wereld toe. Zo echt als de tentpinnen van de tent van Abraham en Sara en zo concreet als het beton van jouw huis, zo komt die nieuwe stad van God op de aarde, zegt de Bijbel. En God zal wonen tussen de mensen. Nou, in die stad, daar staat een prachtig huis voor Abraham en Sara, weet ik zeker. En Jezus zegt, ik ben alvast naar die stad gegaan, om ook voor jullie daar een huisje of een appartementje, nou ja, dat weten we nog niet precies, maar in ieder geval een plek gereed te maken waar ook jullie kunnen wonen. En Abraham en Sara, die wisten daar iets van. Lang niet alles, veel minder dan wij. Maar genoeg om te zeggen, daar gaan we naartoe. Dat geeft ons de kracht om vol te houden, om te blijven hopen, om ook die onmogelijke en vreemde dingen die God van ons vraagt te gaan doen. We gaan op weg. Ze keken uit naar de stad die komt. Omdat ze wisten dat die stenen en het stof van Kanaan maar een tussenstation waren. Omdat ze wisten, eens komen we echt thuis. Hier ben je welkom, hier ben je thuis. Straks gaan we dat lied zingen in het nieuwe Jeruzalem. Dan zijn we echt thuis. En de schrijver van Hebreeën, die wil ons bemoedigen en ook aansporen. Mensen in Eindhoven en omgeving, de zandgrond waarop jullie wonen en die mooie huizen van jullie, het is tijdelijk. Jullie hebben hier geen blijvende stad. Maar vestig je hoop op de stad die komt. Dan kom je echt thuis. En richt je op Jezus. Want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Met Hem kom je in die stad. Wat is geloven? Drie dingen. Vat nog even samen. Het is vertrouwen op de belofte van God. Loslaten wat dat vertrouwen in de weg staat. En hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Naar ons thuis, ons hemels vaderland. Tot slot nog een paar zinnen over verbinding. Want dat is het thema van deze reis van je leven. Abraham en Sara reisden niet alleen. Ze hadden een neef bij zich. Ze hadden knechten bij zich. En later Isaac en Jacob. Hebreeën zegt, ze zijn mede-erfgenamen. En ook reisgenoten dus. Wij gaan die weg niet alleen. En zo gaan wij ook in de Emmauskerk en in alle kerken op deze wereld de weg niet alleen. Kijk maar eens goed om je heen als we straks na de preek een lied gaan zingen over reisgenoten. We zijn reisgenoten. Weet je verbonden met al die mensen om je heen? Weet je verbonden met al die miljoenen mensen die voor ons uitgingen? Een wolk van getuigen noemt Hebreeën dat. Helemaal tot Abraham en Sara terug. Verbonden met de generatie die komt. Tot de kleintjes daar in de crash, de baby's. We zijn niet alleen. En kijk om je heen als we straks zingen. En als geloven misschien voor jou ingewikkeld is, dan mag je een beetje achterover leunen. Want er zijn een heleboel broers en zussen om je heen die geloven. En als zingen niet helemaal jouw ding is, of het is niet helemaal jouw lied, zing dan extra mooi, want misschien zing jij wel voor je broer of zus die het nodig heeft. We zijn met elkaar verbonden, we zijn met elkaar op reis op de weg van het geloof. En laten we daarvan ook genieten. Geniet ervan. En bedank onze goede God dat Hij dat bedacht heeft. Dat we samen mogen reizen. Prezen zij zijn naam. Amen. We gaan dus nu zingen. En het lied dat ik opgegeven heb is een gezang. Het is gezang 291. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Kom, reisgenoten, hoofd omhoog. Gezang 291. Thank you.
paar mededelingen. De collecte is in deze dienst voor Stichting Wycliffe. In het bijzonder voor Nelis en Bianca van den Berg, die zich inzetten voor bijbelvertaalwerk en de verspreiding van het evangelie over de hele wereld. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Nico en Marie-José de Vos. Zij waren gisteren 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Wie wil ze brengen? Fijn, dankjewel. Bij de ambtsdragerverkiezing van vorige week zijn alle kandidaten met een zeer ruime meerderheid verkozen. Rick Berghuis tot Scriba, Marian van der Laan tot taakveldouderling jeugd, Pieter de Groot tot jeugdouderling, Kees Geersen tot diaken, Helene Vliegendhart tot diaken. Zij zullen aanstaande zondag 23 september worden bevestigd in het ambt. Iedereen is van harte uitgenodigd om na de dienst te blijven koffie drinken, met iets erbij, geloof ik, namens Marie-José en Nico de Vos, en na te praten.
We gaan nu over naar de dienst van ons dankgebed en de voorbeden. En ik wil ons daarin voorgaan. Laten we bidden. Dank u, goede God, dat u voor geen mens op aarde ver weg bent. Maar dat u elk schepsel uw aandacht en zorg en liefde geeft. Hoe ver ook wij ons bij u vandaan kunnen voelen en hoe diep ook de dalen zijn waar mensen doorheen kunnen gaan. Heer, u laat niemand alleen. Daarom bidden wij u, eerbiedig, ontferm u, wees bewogen over uw wereld, over uw schepping, over uw mensen. Wees dicht bij hen, voor wie het leven zwaar is of te zwaar. Breek in onze levens, als we aan u voorbij leven. En leven zonder hoop. Heer, ontfermt u zich. We bidden u in het bijzonder om recht en om vrijheid voor slaven. Heer, wij moeten ons diep schamen dat er ook in 2018 op deze wereld, zelfs in ons land, mensen zijn die worden uitgebuit en misbruikt. Heer, ontfermt u zich. Zegen mensen die zich inzetten voor bevrijding, voor gerechtigheid. En leer ons wat wij kunnen en mogen en moeten doen. Vanuit het besef, Heer, dat wij slaven waren, maar door u zijn bevrijd. In het bijzonder vragen we u, Heer, om wijsheid voor onze regering. Dat ze eerlijke en goede besluiten zullen nemen. Ook bij ingewikkelde situaties, zoals asielaanvragen. We bidden u voor onze Afghaanse vrienden. We bidden u voor uitgeprocedeerde kinderen die in onzekerheid verkeren. Mag hen recht worden gedaan? Wilt u nabij zijn, Heer, in de spanning en de stress die dit oplevert? Heer, wij bidden u om wijsheid voor onze regeringsleiders op deze wereldschaal. Wij danken u voor hen. En we bidden u ook, Heer, dat u hen wil gebruiken. De harten van koningen en presidenten zijn in uw hand. We bidden u voor mensen in onze omgeving die iets kennen van het gemis dat Abraham en Sara jarenlang kenden. We bidden u voor echtparen die ongewenst kinderloos zijn. Wilt u heel dicht bij hen zijn? Wilt u ons allen fijngevoelig maken? Heer, wilt u zijn bij mensen die zich inzetten om uw woord te doen klinken? Zoals het werk van Nelis en Bianca en hun collega's bij Wycliffe. Heer, wilt u dit werk gebruiken zodat uw goede nieuws, het goede nieuws van Jezus, mag klinken voor alle stammen en culturen. En zodat er in elke cultuur, in elke taalgroep een gemeente is die u de lof brengt en uw komst verwacht. Heer, we willen u danken voor zoveel goedheid en zegen in het leven van Nico en Marie Zedevos. Al 40 jaar mogen ze samen zijn als man en vrouw. Jaren van blijdschap, maar ook van zorgen. Zegen hen alstublieft. Mogen ze, zoals ze dat zijn geweest, ook tot een zegen zijn voor hun kinderen, voor de mensen om hen heen. Geeft u gezondheid, Heer, ook als dat voor Marie-José steeds weer spannend is met regelmatig onderzoeken. Hier wilt u nabij zijn. We danken u met hen. Hier, we bidden u dat uw goede nieuwe wereld snel mag komen. Dat het hemelse Jeruzalem neerdaalt. En geef dat heel veel mensen die dag met blijdschap zullen begroeten. Geef ons geloof en hoop om naar die dag te blijven uitzien als uw trouwe dienaren. En dat vragen we u. Maranatha, kom Heer Jezus, ja kom spoedig. Amen. Laten we onze gaven brengen als een dankoffer aan de Heer. We mogen ze geven voor Wycliffe. En zingen we straks als laatste lied, lied 65, Heer, ik prijs uw grote naam. Thank you. Fijn dat je er was, fijn dat u er was. Blijf gerust nog eventjes om een kopje koffie of thee te drinken. En zoals aan het begin werd gezegd, als je behoefte hebt aan nog even doorpraten of misschien met iemand bidden, er zijn mensen achter in de kerkzaal beschikbaar om hebben tijd voor ons, voor elkaar. Aan het slot van deze dienst klinken woorden van zegen, van belofte. Want God die zegt, ik ga met jullie mee op jullie reis. Ontvang die woorden in vertrouwen. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.